Ja, goedemorgen gemeente. Het is mooi zoals we hier samen zijn met elkaar. Ik geloof zeker, God geniet, Jezus geniet van zo'n groep mensen dat helemaal op hem gericht wil zijn. En als we dan terugkijken in de geschiedenis, dan is dit ongeveer 2000 jaar geleden begonnen. Toen waren de eerste 120 mannen en vrouwen daarboven in die bovenzaal, waren ze daar samen. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. En vlak voor dat moment heeft Jezus hun een belofte gegeven. Vlak voor zijn hemelvaart geeft Jezus hun de belofte. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Totdat de Heilige Geest over jullie komt. Die discipelen gaan terug, die 120 mensen zijn samen en dan? Wachten? Hoe lang? Kan ik wat doen? Ja, je kan vurig en eensgezind je wijden aan het gebed. Je kan zoeken naar die belofte die Jezus gegeven heeft. Wat betekent dat voor mij? En in dat zoeken naar die belofte moest ik denken aan het verhaal van de 12 verspieders. Want die 120 mannen en vrouwen, die hebben in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren de belofte van God verspied. Wat betekent die belofte voor mij? Wat wilt u mij geven, Heer? Wat gaat dat tevoorschijn brengen? Welke mogelijkheden komen dan in ons samen zijn tevoorschijn, in ons persoonlijk tevoorschijn? Het is mooi om zo bezig te zijn. En als je dan ook kijkt naar dat grondwoord van verspieden en verkennen, wat in de Bijbel gebruikt wordt, dan staat daar, kan je dat ook vertalen met graven, met zoeken, met schat zoeken of schat graven. En dat is mooi toch? Die oproep die ligt hier nu voor ons, om deze schat te zoeken, de belofte die God ons geeft, de doop in de Heilige Geest. En de eerste stap is gezet. Die 120 mannen en vrouwen zijn gedoopt in Gods Geest. En ik denk dat de meeste mensen hier in de zaal ook gedoopt zijn. Met Gods Geest. Maar het is nog niet vervuld. Het mag meer worden. Wij mogen allemaal voller worden. En ik dacht toen we aan het zingen waren in het lied, dacht ik van, ja, Gods hart brandt van verlangen om jou te vervullen met zijn Geest. Jezus' hart brandt van verlangen. En hij doet er alles voor. Hij geeft ons alles, zodat ons hart vervuld wordt. En wij mogen daar ons steentje aan bijdragen. Wij mogen die belofte voor ons leven verspieden. En dan zien waar Gods belofte dus nog verder in ons leven verder tevoorschijn kan komen. En de vraag is dus ook, ben jij een verspieder van Gods belofte? En hoe doe je dat dan? Ja, en met deze vraag komen we aan bij het verhaal van de 12 verspieders. Dus we kijken naar de 12 verspieders, ook zij krijgen een belofte van God. En vanuit die belofte gaan ze op onderzoek uit. Dat staat in nummer 13 en 14 helemaal omschreven. Het staat ook in Deuteronomium 1. En deze morgen gaan we het ook lezen vanuit Deuteronomium 1. En Deuteronomium, dat is een verslag van Mozes. Het is een toespraak van Mozes. En in dat verslag van Mozes haalt hij ook dat verhaal van de 12 verspieders aan. En hij vertelt dat verhaal van de 12 verspieders, vertelt hij aan de kinderen van de 12 verspieders. En die 12 verspieders, we weten hoe het afgelopen is, zij hebben het land niet ingenomen. Ze hebben nog 40 jaar in die woestijn moeten rondlopen. En Mozes wil nu niet dat dat nog een keertje gaat gebeuren. Hij wil geen herhaling van 40 jaar terug. En daarom vertelt hij het aan de kinderen, dit verhaal. Maar daarom klinken ook deze woorden aan ons deze morgen. Wij mogen leren van de 12 verspieders. We gaan het lezen met elkaar. Je mag het in je eigen Bijbel opzoeken. Deuteronomium 1. We beginnen met vers 1 tot en met 8. Daar staat de belofte. En daarna springen we door naar vers 22. Ik lees het zelf voor uit de herziene Statenvertaling. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de Heere, uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Dan gaan we naar vers 22. Toen kwam u allen naar voren naar mij toe en zei: laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam ik 12 mannen uit uw midden, 1 man per stam. Zij keerden zich om en trokken het bergland in. En zij kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden: het land dat de Heer onze God ons geven zal, is goed. Dat land is goed. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer uw God ongehoorzaam. U moordde in uw tenten en zei: omdat de Heer ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid. Om ons in de handen van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij nu heen trekken? Ja, onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen: het volk is groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. Ja, we hebben er zelfs Enakieten gezien. Toen zei ik tegen u: schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heere, uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken om u tenten op te zetten. 'S Nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan. En overdag met de wolk. En toen de Heere uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig. En zwoer: niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefun. Die zal het zien en aan hen zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En ook aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de Heere na te volgen. Ook op mij werd de Heer toornig vanwege u. En hij zei: ook u zult er niet inkomen. Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal er inkomen. Rust hem ervoor toe, want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. En ook uw kleinkinderen, waarvan u zei: zij zullen de vijanden tot buit worden. En uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. Maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn in de richting van de Schelfzee. Dat blijft wel een heftig verhaal, hè? Vind ik in ieder geval. Maar ik vind het wel heel mooi om deze woorden met Jezus, deze woorden naar je eigen leven toe te halen. Zeker als je dan naar die belofte kijkt: zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit. God geeft jou zijn land, zijn koninkrijk. En zijn land mag jij voor jouw leven in bezit nemen. Dat jij dus steeds meer gaat lijken op Jezus. In liefde, in gehoorzaamheid, in niets anders dan de wil van de Vader te doen. En als jij zijn land in bezit neemt, dan word jij steeds meer zijn land. Jouw land, jouw innerlijk, jouw leven wordt steeds meer tot eer van God. Jouw land, jouw leven wordt steeds voller van Gods geest. En dit is natuurlijk een proces. Het groeit, het wordt meer. En in dit land mogen wij, of in dit proces, mogen wij dit land, dit leven verspieden. Mogen het verspieden zoals het in Deuteronomium 1 vers 22 staat. Laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij komen. Zo staat hij in Deuteronomium. In Numeri 13 vers 18 en 20 staat hij een stukje uitgebreider. Daar staat een uitgebreide verspied en verken opdracht. En je ziet hier wat thema's terugkomen. Wat daar staat, bekijk het land, hoe het is. En het volk dat daar woont. Is het sterk? Is het zwak? Is het gering? Of is het talrijk? En het land, is dat goed of slecht? Hoe zijn de steden? Wonen ze in vestingen of tenten? Kijk ook goed hoe de grond is. Is het vruchtbaar? Of is het schraal? Zijn er bomen of niet? En dan sluit Mozes de opdracht af met een hele mooie oproep. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Wees moedig en neem wat van de vruchten mee. Ja, en dat laatste, dat spreekt wel aan, hè? Dat is gaaf toch, dat we nu al van Gods vruchten mogen proeven. Proeven van de vruchten die Jezus in jou en in mij tevoorschijn doet komen. Als je daar dan, kijk je, ja, proeven van zijn liefde, geduld en trouw. Als je daarvan proeft, dan smaakt dat naar meer. De 12 verspieders, die vinden deze vruchten in het dal Eskol. Die naam Eskol, dat betekent trots. Ze zien de druiven en snijden een tros af. Nou, dat is niet een tros die je in de Albert Heijn vindt. Want deze tros moet met twee mannen gedragen worden. Heb je dat wel eens gezien? Ik heb het nog nooit gezien. Het is veel. Maar ze vinden er ook vijgen. Ze vinden er granaatappels. Ja, dat dal, dat is vruchtbaar. Daar is overvloed. En dat is wat God ons wil geven. Besef je dat? Hij wil ons overvloed geven. Hij wil ons overvloed in vruchten geven. En naast het zoeken van vruchten moet dan ook het land verkend worden. Het land, het leven dat jij in bezit mag nemen. En ik zei al, als jij dat land in bezit neemt, dan word jij steeds meer zijn land. Dan word jij steeds meer Gods land. En dan kan ik dezelfde vraag stellen. Of tenminste, dan mag je aan jezelf de vraag stellen. Is mijn land, wordt dat steeds meer van God? Is mijn land, mijn leven tot eer van God? En dat antwoord, dat krijg je als je dus ook je eigen land, je eigen innerlijk, gaat verspieden. Als je die opdracht van nummer 13 ook gaat toepassen op je eigen leven. En dan mag je het vragen, hoe is mijn innerlijk? Hoe is mijn geestelijk land? Ben ik vruchtbaar? Komen er al vruchten in mij tevoorschijn? En heb je ook de moed om die vruchten te laten zien? Is mijn innerlijk als een vesting? Bepaal jij wie er in je hart komen? Bepaal jij er ook wie er niet binnenkomen? En dan ook de vraag, wie wonen er in jouw land? Wie wonen er in jouw innerlijk? Zijn ze sterk? Zijn ze zwak? Zijn ze gering of zijn ze te talrijk? Ja, durf jij eerlijk bij jezelf naar binnen te gaan? Durf jij kwetsbaar te zijn hierin? En dit vraagt tijd. Dit vraagt stilte. Even die mobiel van je aan de kant leggen. Of even die tv uitlaten. En dan samen met Jezus jezelf deze vragen stellen. En als je die vragen dan stelt, dan zou het zomaar eens kunnen dat je niet een antwoord krijgt waar je op hoopt. Dat gebeurt ook bij die 12 verspieders. Ze zien die prachtige vruchten in het dal Eskol. En het dal Eskol, waar ligt dat dan? Welke stad moeten wij innemen, zodat dat dal van ons is? Ja, dat lezen we in Numeri 13 vers 22. Ze gingen het zuidland in en kwamen tot aan Hebron. Dat ligt naast het Eskoldal. En daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai. Zijn nakomelingen van Enak. Nakomelingen van Enak. Ja, we hoorden het net al in Deuteronomium. We hebben Enakieten gezien. In Hebron zitten reuzen. Ja, en waarom nou, hè? Van al die plaatsen die in dat land zijn, moeten zij nou precies in dat land Hebron zitten. Want als we kijken naar Hebron, Dat betekent dat verenigen, gemeenschap en samenbinden. En die reuzen, die claimen dus dat land van samenbinden. Die willen niet dat wij met elkaar samenbinden. We willen niet dat wij dat land van samenbinden in bezit nemen. En dat is ook die vruchten die daar zijn, dat we die niet groeien in ons. Ja, dan willen ze niet dat jij je verbindt met Jezus. Of dat jij je verbindt met de mensen hier om je heen. Ja, en die reuzen, die hebben alle drie een naam. En weet je, dit zijn prachtige namen. Deze namen hebben supermooie betekenissen. Laten we zien. En misschien denk je nu wel, hè? Hoe kan dat? Hoe kunnen die reuzen nou zulke mooie namen hebben? Hoe komen ze eraan? Deze reuzen, zijn beeld van demonen, van grootvorsten. Ze zijn beeld van boze engelen die over ons willen heersen. En alle engelen zijn uiteindelijk allemaal door God geschapen. God heeft ze allemaal geschapen. God heeft ze allemaal een naam gegeven. En ze zijn goed geschapen. Hun naam is mooi die ze gekregen hebben van God. Dat kan natuurlijk niet anders. Maar wat zien we dan bij Satan? Satan, die heette voor zijn val, heette die Lucifer. Lichtdrager. Ook zo'n mooie naam. Maar Satan zegt nee tegen God. Satan zegt nee tegen zijn naam. Maar pas op. Want dan lees je in 2 Korinthe 11 vers 14. Want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Ze misbruiken dus wel gewoon nog steeds hun namen. En die grootvorsten die doen zich weer voor als gegroefd, als edel, als mijn broeder is een geschenk. En daarmee willen ze jou verleiden. Daarmee willen ze jou hun waarheid opleggen. Jouw land, jouw leven claimen. En ze doen dat door het tegenovergestelde van hun naam in jou te bewerken. Tal mij. Hij zegt, jij mag je land... Jij mag je hart niet ploegen. Dat gegroef zijn, dat voren trekken zie je wel voor je. Je hebt een akker. En dan ga je dan ploegen. En daar wordt het zaad in gegooid. En dat wordt vruchtbaar dan. En hij zegt, jij mag je hart niet ploegen. En dan wil hij je overtuigen van zijn waarheid. Bijbel lezen is niks voor jou. Met deze preek kan jij helemaal niets. En dan leidt hij ook af. Met je hobby's, met je werk, met je telefoon, maar ook met zorgen. Ook met ziekte wil hij je afleiden. Met zijn zorgen en ziekte wil hij die vruchten die in jou mogen groeien verstikken, zodat ze niet tevoorschijn komen. En Sessai, ja, die zegt dus dat jij niet edel bent. Hij wil jou onrein maken of houden. En hij komt met zijn verslavingen. Daar werkt hij mee. En dan dringt hij zijn waarheid aan je op. Jij bent waardeloos. Jij bent tot niets in staat. En met zijn verslavingen wil hij dan ook jouw relatie met Jezus, jouw relatie met je partner, met de gemeente kapot maken. En Ahiman, die zegt, jij wil je niet verbinden met de mensen om je heen. Heb je wel eens goed naar die mensen gekeken? Ja, hij zaait boosheid, afgunst, jaloersheid. En in plaats van je broeder, je broer en je zus die hier naast je zit als een geschenk te zien, ga je je storen, ga je irriteren aan de mensen om je heen. En daarmee probeert die reus jou in een isolement te trekken. En zijn waarheid die hij jou oplegt is dan, niemand ziet jou. Er is geen verbinding voor jou. Ga maar weg. Het zijn reuzen die we allemaal nog wel eens tegenkomen. En soms, als je heel eerlijk bent, hebben die reuzen ook nog wel eens in hun greep. En Jezus wil ons er zicht op geven. Want je mag daar los van komen. Jezus geeft ons zicht. En hij roept ons op om ons land, om ons innerlijk te verspieden. Op welke gebieden zitten ze nog? Waar werken ze nog? Waar hebben ze die haartjes waar ze nog in hun leven, of in mijn leven dan willen werken? En ook welke gedachten zitten nog van hun in mijn hart? Welke waarheden heb ik van hun nog in mijn hart zitten? En met Jezus ga je dan leren om nee te zeggen tegen deze reuzen. Maar ook om die gedachten dus te overschrijven met de waarheid van Jezus. En steeds meer ja te zeggen tegen Jezus. Ja zeggen tegen Bijbellezen. Tegen naar de dienst komen. Zodat je land vruchtbaar wordt. En het zaad in goede aarde valt. Ja zeggen tegen edel worden. Hè, zoals God het bedoeld heeft, zo tevoorschijn te komen. En dan mag je je in het wit kleden. En worden je kleren dan vies, komt er zo'n vlek op dat witte shirt, dan mag je ze wit wassen in het bloed van het lam. Want dat is het werk wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan mag je ja zeggen tegen verbinden. Je verbinden met de mensen om je heen. Je mag naar elkaar kijken zoals Jezus naar jou kijkt. En Jezus die zegt, dit land, dit leven geef ik aan jou. Neem het in bezit. Ja, samen gaan we elke reus overwinnen. Als, ja als, ik steeds meer in jouw leven de ruimte krijg. En als ik dan eerlijk naar mezelf kijk, ik heb dat de afgelopen tijd natuurlijk een paar keer gedaan, zeker als je met zo'n preek bezig bent. Ja, dan zie ik vruchten tevoorschijn komen en daar dank ik de Heer voor. Maar ik kom ook nog plekken tegen, ja, waar ik dan toch die gebondenheid nog opmerk. Dan zitten er toch nog grootvorsten uit het verleden, die ik ook bij ja, mijn vader zie, dat zie ik ook nog gewoon werken in mijn leven. En die, ja, die proberen hun claim op dit land, op dit leven, proberen ze al generaties lang te leggen. En ik kan u zeggen, dat kan soms best wel confronterend zijn. Het is niet altijd leuk om dat te ontdekken, dat kan best wel eens een worsteling zijn. En als ik dan ook heel eerlijk ben, hoe ik daar dan soms op reageer, dan reageer ik soms nog wel eens als die 10 verspieders. Iets te veel gericht op het negatieve. En dan gaan ze door met die gedachte. En dan komt er zo'n gedachte binnen van, dit verandert nooit. Dit zal altijd zo blijven. En hoe komt dat dan? Want misschien herken je dit ook wel van je eigen leven. En hoe komt dat dan? Waarom ga ik soms mee in de waarheden van die reuzen? En belangrijker eigenlijk, hoe kan ik die waarheden die nog in mij zijn soms, hoe kan ik ze overschrijven met de waarheid van Jezus? Ja, hoe kan ik meer gaan lijken op Jozua en Caleb? Jozua en Caleb, die zien die vruchten, hè? Ze zien ook de reuzen. Ze zien ook die hemelhoge vestingen. Maar Jozua en Caleb richten zich op Gods belofte. Dat is hun waarheid. Hij zal ons dit land geven. En daarom zijn ze ook zo vol van die vruchten. Kunnen ze in dat verhaal niet ophouden met praten over die vruchten. Hoe mooi dat is. En dat God ons dat wil geven. Ik vind dat mooi. Je ziet bij hun dat Gods waarheid in hun denken is. En dat dat alles voor hun bepaalt. De 10 andere verspieders. Die zien ook vruchten. Ze zien ook de reuzen en die hemelhoge vestingen. Maar waar zijn die 10 verspieders vol van? Ja, dat zien we. Die 10 verspieders zijn vol van de reuzen. En dan zeggen ze, dit land zit vol met reuzen. Zijn er 3, hè? Zouden ze ook in het noorden gezeten hebben? Werkt niet, dus misschien dan toch wat aan toegevoegd. Die reuzen verslinden al hun inwoners. Zullen ze dat nou echt gezien hebben? Of zullen ze elkaar daar een beetje, ja, zeg maar, gek gemaakt hebben? In hun ogen zijn wij sprinkhanen. Ja, eigenlijk is dat meer een beetje wat hun gedachte is. In hun, hoe heet het? Ja, zo kijken die reuzen naar ons. En je ziet eigenlijk met deze gedachte, zie je boze geesten aan het werk gaan. En ze pakken dan die reuzen, nemen ze als voorbeeld en dan gaan ze dan hun gedachten aan koppelen. En dat groeit dan, en dat groeit dan. En heel misschien zou je hier nu naar kijken en dan denk je van, nou, zijn onschuldige gedachten toch? Maar wat gebeurt er nu? Deze gedachten worden waarheid in het hart van de 10 verspieders. En hier zie je dus, die boze geesten dringen hun waarheden op. De verspieders gaan erin mee. En dan zien ze die vruchten niet meer. Ja, Gods belofte, als je verslonden wordt, wat heb je er dan nog aan? Die boze geesten gaan door op hun gedachten. Die reuzen verslinden niet alleen hun inwoners, die reuzen, die verslinden ook jullie. En jullie kinderen. En de verspieders gaan erin mee en dan komen ze tot die verschrikkelijke conclusie. Omdat de Heere ons haat, heeft Hij ons tot hier geleid. Omdat de Heere ons haat. Wat een uitspraak, hè? Wat een leugen. Maar ik dacht nog, misschien zit je hier wel met dezelfde gevoelens. Misschien heb jij ook wel heel veel meegemaakt. Heel veel naars meegemaakt. En ik bid dat je dan je hart voor de Heer openzet. Hij haat jou niet. Jezus heeft je lief. Jezus wil je voor je zorgen. Hij wil je troosten en voor je zijn. Zet je hart dan voor hem open. Ja, en zo onschuldig zijn deze eerste gedachten dus niet. Het is een begin. En de vijand voegt er zijn gedachten aan toe. En omdat de verspieders hierin meegaan, omdat dat zo doorontwikkelt, mogen zij dus niet, kunnen zij dus niet, het beloofde land innemen. Ze moeten terug naar de woestijn. Terug naar hun oude leven. Ja, en zoals die 10 verspieders, zoals die macht uit het Rijk der Duisternis bij hun gewerkt hebben, willen ze natuurlijk ook bij ons werken. Ook ons willen ze hun waarheid opdringen. En zo voorkomen dat wij dat land innemen. En dan willen ze werken met gedachten als, ja, dat zal nooit veranderen, dat zal altijd zo blijven. Of zo'n gedachte van, mensen zien mij niet staan, ik ben alleen. Of zo'n gedachte van, ik kan op mijn werk toch geen nee zeggen tegen mijn baas. Ja, is dat echt zo? Of zijn dat gedachten van reuzen die jij als waarheid hebt aangenomen? En het is goed om dat te onderzoeken. Want ik denk dat we allemaal zo onze eigen gedachten op ons afgevuurd krijgen van die reuzen. En we hebben daar ook onze eigen manier om ermee om te gaan. Maar om eigenlijk aan jullie te laten zien hoe dat gebeurt. Hoe dat zo'n gedachte bij je binnen kan komen. En hoe dat als je waarheid kan functioneren. En dan nog belangrijker wat de gevolgen daarvan zijn. Wil ik aan jullie laten zien door een spel met jullie te doen. Ik ben een restauranthouder. Ik heb een restaurant. En ik heb een probleem. En jullie moeten raden wat dat probleem is. Jullie moeten raden wat het probleem is. En jullie moeten raden wat de oorzaak van dat probleem is. En jullie mogen alles aan mij vragen. Behalve wat het probleem is en wat de oorzaak is natuurlijk. En hij mag erop komen. Want wat is mijn probleem dan? In mijn restaurant zijn 50 mensen. En al die 50 mensen zijn ziek. Wat is de ziekte? En wat is de oorzaak? Nou, vraag me raak.
Kook ik niet goed?
Kook ik niet goed? Nee, het is fantastisch. 3 sterren. Wat zeg je? Nee. Ze waren niet ziek. Sorry, ja? Voedselvergiftiging? Nee.
Is het water?
Ja, het water is goed.
Mag
je
keuken wel
schoon? Ja, dat doe ik ook. Zeker. Maar let goed op, jongens. Alle vragen die jullie nu aan mij gesteld hebben, dat zijn gesloten vragen. En de vraag is of je daarmee tot een vraag komt. Dus misschien zou je eens wat open vragen moeten verzinnen of stellen aan mij. Je mag ook gesloten vragen. Wat zeg je? Ja, dat is de oorzaak. Dat ga ik niet zeggen. Ze zijn misselijk en ze moeten overgeven. Goeie vraag.
Bij wie koop
je
in?
Even kijken. Ja, dat is bij de Sligo. Op bed liggen en rusten.
Is dat maar hetzelfde gegeven?
Nee.
Heb je zelf gekookt?
Ik heb een heel team. We hebben met elkaar gekookt.
Is het
besmettelijk? De ziekte? Nee.
Hadden ze het al toen ze binnenkwamen?
Nee. Het zijn weer gesloten vragen, hè? Weet je wat het lastige is? Jullie hebben allemaal iets in je hoofd. Jullie hebben allemaal een plaatje bij dat restaurant. Maar wie zegt dat het plaatje klopt?
Waar is het restaurant?
Op een schip. We zitten met elkaar op een cruiseschip. En iedereen is zeeziek. Dan mag hij naar de volgende. Wie van jullie had dit plaatje in zijn hoofd? Wie van jullie had het plaatje van een restaurant op het land in zijn hoofd? Misschien allemaal. Wie heeft je dat verteld? Niemand, dat heb je gewoon zo aangenomen. Dat is jouw waarheid geworden. En wat je dan eigenlijk ziet, is vanuit deze waarheid gaan jullie alle vragen stellen. Daarom heb je ook zoveel gesloten vragen. Want je denkt dat wat je in je achterhoofd hebt, dat dat waar is. Stel dat je dit nu in twijfel gaat brengen, dat je tot dat besef komt van, hé, dat plaatje wat ik in mijn hoofd heb ik zelf bedacht, is dat wel waar? Dan kom je tot die open vragen. Waar is dat schip? En dan kom je dus tot de waarheid. Het is niet zo gek. Ik heb zelf deze met een training, met een cursus gehad en ik trapte er ook in. Dus. Ik zat ook in de gesloten vragenmodus. Maar het is wel goed om jezelf ervan bewust te worden. En ik geloof ook dat wij hier Gods geest ook voor ontvangen hebben van Jezus, om onszelf hier ook op bewust te maken als dit gebeurt. Bewust worden van welke waarheden zitten nou in jouw gedachten. En zo mag je dus bewust worden van de gedachten die jij over jezelf hebt. Gedachten die je hebt over jouw leven, over jouw verleden, jouw heden, jouw toekomst. En maak daar ernst mee, om daar eens goed over na te denken. Er zitten waarheden in je hoofd, dat is bij ons allemaal. En kloppen die waarheden? Kan je die waarheden gaan verspieden met Jezus? En als je dat dan gaat doen, ja, dan kom je misschien wel die vijanden tegen. Dan kom je misschien wel die reuzen tegen die hun waarheden als leugens nog verder op je willen opdringen. En richt je dan op Jezus. Want hij zegt tegen jou, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. Schrik niet terug van de reuzen die je tegenkomt. Maar schrik ook niet terug van ziekte. Schrik niet terug van zorgen voor problemen die je overvallen. Want het is zoals Paulus zegt in Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat mag je waarheid worden. De waarheid die je helemaal vervult. En dan kan Jezus een machtig werk doen in jouw leven. Dan komen Gods beloften in jou tevoorschijn. En Caleb laat ons zien dat het mogelijk is om die ommekeer te maken in je denken. En God zegt van Caleb, hij is vervuld, in hem is een andere geest. Een andere geest. Het is Gods geest die rust op Caleb. En daarom kijkt hij anders dan die 10 verspieders. En Caleb, die stelt zich hiervoor open. Caleb, die stelt zich open omdat Gods geest hem mag leiden. Hij richt zich op God in alles wat hij doet. Zowel bij het zien van de vruchten, daarvoor is dank, als bij het zien van de reuzen. God geeft ons de overwinning. En daarom vreest hij de reuzen niet. Nee, Caleb leeft in vrees voor God. Hij leeft in ontzag voor God. Zoals dat staat in Jesaja 11, vers 3a. Hij ademt ontzag voor God. Ontzag ademen voor God. Ja, dat mag zo ook gaan werken in onze levens, in onze harten. Dat God het belangrijkste wordt in jouw leven. Dat je leeft tot eer van Hem. Dat je leeft in aanbidding voor Hem. In alles wat je doet, wat je zegt. En wat je laat. En daarin zie je dus dat ook die andere geest in ons kan wonen, kan werken. Die geest mogen wij in- en uitademen en daar steeds voller van worden. Daar mogen wij ons helemaal voor inzetten. Dat God ons met zijn geest kan vervullen. En vanuit dat ontzag richt je je op Jezus. Op wat Hij doet in jouw leven en in de gemeente. En we hebben vanmorgen al daar uitgebreid bij stilgestaan. Bij de oproep, richt je op Jezus. En zie dan, Jezus, Hij gaat voor je uit. Hij strijdt voor jou. Hij strijdt voor jou zoals Hij aan het kruis voor jou gestreden heeft. En dan wil Hij jou bekrachtigen met zijn opstandingskracht. Zodat je kan opstaan uit elke claim. Opstaan uit elke gedachte van vijanden. En kijk dan ook eens terug hoe Jezus jou gedragen heeft tot nu toe. En dan is het niet altijd makkelijk geweest. Maar Jezus was daar om jou te dragen. Om jou te troosten. Om jou te helpen. Om jou te bekrachtigen. Om jou de weg te wijzen. De weg naar Gods belofte voor jouw leven. Ja, Jezus heeft voor ons de weg geopend. En nu kunnen wij dit leven innemen. Met Jezus elke reus overwinnen. En dan kunnen we alle leugens overschrijven met de waarheid van Jezus. Zodat je steeds voller wordt van Gods waarheid, van Gods geest. En samen nemen wij dit land in. Samen nemen wij het land van samenbinden in. Het land waarin we elkaar zien als een geschenk. Het land waarin we blij zijn met elkaar. Het land waar we samen ploegen om dat land verder vruchtbaar te maken, zodat Jezus zijn woorden erin kan zaaien, zodat zijn vruchten groeien in ons, in onze gemeente en in ons leven. En het groeit. Vruchten komen tevoorschijn. Wij komen als gemeente tevoorschijn. Edel, rein en heilig. Ja, dank Heer Jezus voor dit werk in onze levens. In onze gemeente. En dank Vader dat U uw Zoon heeft gegeven. En dat in uw Zoon al uw beloften in ons tevoorschijn komen. Amen. We gaan zingen.